Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad eet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de luisteraars op de kerktelefoon of via internet. De voorganger deze morgen is dominee Ouwehand uit Houten. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, NPV. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor beheer kerkelijke gebouwen. We hebben nog een blij geboortebericht. We maken u bekend dat op 23 februari bij Wilco Anderweg en celliste Anderweg Ambasseer, wonende Valeriaan 10, een dochter is geboren. Marina Celine. Haar roepnaam zal zijn Marina. En we gaan u zingen als voorzang Psalm 84 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan tot lof van onze God zingen uit Psalm 68. We zingen daar van het tweede vers, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielen verheugt. En na de lezing van de 10 woorden van onze God, zingen we ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Golom uit uw verheven heiligdom. Met de oproep dat elk hem moet vrezen, dienen. En daar gaat het ook in de 10 woorden over. 68, 2 en na de 10 geboden 17.
Thank you.
gemeente toen en nu spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Daarvoor zult u zich niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En er rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dan bidden we samen voordat we de woorden van God lezen, om de opening van het woord en de verlichting met de geest. Laten we bidden. Heer onze God, groot en heilig bent u. Dat weten we en daarom zingen we daarvan. Dat u groot bent en heilig, dat u daarom vrezen en aanbidden om wie u bent. En Heere, soms verliezen we het zicht daarop en wordt alles plat en alles gewoon, zo zou het vanmorgen ook maar met ons kunnen zijn. Dat wij bij het denken en spreken over u, dat helemaal niet meer voelen en ervaren. En Heere God, en daarom is het goed om hier te zijn en die aloude psalmen te zingen, waarin die grootheid van u bezongen wordt en dat we daarin meegenomen worden. En dat besef in ons weer begint te groeien, dat u de grote en heilige God bent en dat wij kleine, nietige mensen zijn, ook als we hier vanmorgen in de kerk zijn. En u herinnert ons daaraan, door ons die oude wet ook weer te laten horen, die blootlegt wie we zijn. En dan beleiden we het vanmorgen eerlijk aan u, dat als we elk gebod na zouden gaan, wij niet anders dan zouden kunnen beleiden dat wij tekortgeschoten zijn. Misschien zelfs dat wij helemaal in de afgelopen weken niet aan die geboden van u hebben gedacht, ons eigen leven hebben geleefd en gedaan hebben alsof u er niet bent. En vanmorgen buigen we dan voor u. U bent groot en u bent heilig. Wij zijn klein en hebben uw genade en uw liefde boven alle dingen nodig. Wees zo in ons midden, als de genadige en de barmhartige. Als degene die in Christus Jezus, uw Zoon, zich ontfermt af wat klein en verloren is. Heere, wees zo bij ons vandaag. In uw liefde en in uw genade, omarm ons als uw gemeente en spreek met ons. Omdat wij uw stem mogen horen, opnieuw beïndrukt door wie u bent, maar ook vol verlangen om ons leven aan u toe te wijden. Dat zou het een bijzondere dienst maken. En daarom bidden wij u om uw Heilige Geest. Dat uw Geest in ons midden zal zijn op zo'n manier, dat als we de Bijbel open doen, we zomaar woorden van u gaan horen. Als we erover nadenken, zomaar vol worden van uw Geest en van uw genade. Als we luisteren, aangeraakt worden, meegenomen, opgetild. Opdat wij als gemeente van u, ook uw gemeente, uw gemeenschap, waar u bent, zullen zijn en worden. Dat brengen wij niet mee. Maar daarom bidden we erom, dat u zo met uw Geest ons hart en leven volmaakt, nu in deze dienst. Maar dat we dat ook mee mogen nemen, zodat ons leven ook vol van u zal blijven. We kunnen ons haast niet voorstellen. Maar ga met ons mee. Ieder op zijn eigen weg. En Heer, als we deze dingen van u vragen, om de aanwezigheid van uw Heilige Geest bidden, in de belijdenis dat wij dat niet hebben verdiend, dan doen we dat toch in vertrouwen. In het vertrouwen dat u beloofd hebt, dat u uw Geest zult geven aan degenen die u daarom bidden. En bidden wij u dan niet? Wij hebben u nodig. Ontfermt u zich over ons allen. Weer van ons alles wat in de weg zou kunnen zitten, wat van ons is, wat zomaar van beneden komt, ook vanzelf mee lijkt te komen in de kerk, in de manier waarop we denken, praten, zingen, doen. Heere, laat dat klein zijn en laat dat van u al hoe groter worden in ons leven. En laat het al hoe groter zijn in het midden van uw gemeente. Heere, zo leggen we deze dienst, met alles wat in deze dienst zal gebeuren, voor u neer. En wij bidden u, o heilige en grote God, als kleine, zondige en nietige mensen, om uw genade en om uw Geest. Hoor ons dan in de hemel en verhoor ons als wij bidden in de naam van uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit Matteüs 20... En dat staat ook in het teken natuurlijk van het begin van de lijdenstijd. Het is de zondag van carnaval. Nou, daar doen we niet aan. Maar het is ook wel in de protestantse traditie geworden het begin van de lijdensweken. En daarom wilde ik lezen uit Matteüs 20, vanaf vers 20 tot en met 28. Daar begint het een beetje, die lijdensgeschiedenis in Matteüs. In de versen daarvoor lees je over de derde lijdensaankondiging, dat is de laatste. Wat Jezus zijn discipelen waarschuwt, het gaat nu komen. En dan is er zo'n wonderlijk geschiedenis tussendoor, dat is wat wij lezen. En dan komt de intocht in Jeruzalem. En dan begint het echt, zou ik maar zeggen. Tussen voorzegging en begin staat het verhaal van de zonen van Zebedeus. Nou, daar willen we over nadenken. Toen, na die aankondiging van het lijden, kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe en zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En hij zei tegen haar, wat wilt u? En zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt, kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker kunt u wel drinken, zult u wel drinken. Met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover de lezing van de woorden van onze God. Zalig ze te horen en daarmee te leven. Ik wil eigenlijk over dit hele gedeelte met u nadenken. En als je nu een tekst zou willen onderstrepen, dan zou dat het slot kunnen zijn. Een soort regel van het koninkrijk. Of ook wel ja, de vraag waar het allemaal mee begint. Maar ik onderstreep het 28e vers. Zo is ook de Zoon des Mensen niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we ook met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 75. En daar loopt het op uit, ook in dit gedeelte. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Het is wel wonderlijk hoe die Heer zich openbaart. En de wonderen van zijn hand laat zien. Maar wij zullen ervan zingen. En dat doen we dan ook met Psalm 75, het 6e. Ik zal dit melden, hoe God zijn beker laat drinken. In vers 5 staat dat. En dan in vers 6, ik zal daarvan zingen, hoe God zo overwint. Maar der vromen horen en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. 75, 1 en 6, ter voorbereiding op de verkondiging. spreekt inderdaad aan op de verkondiging zingen uit Psalm 113. Ook over die grootheid van God. Die ook, en dat blijkt in dit gedeelte van vanmorgen, zich ontfermt over het nederige, die het kleine dient. En daarvan zingen we Psalm 113, het eerste, het tweede, over de grootheid van God. En dan niet het derde, maar het vierde. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Dat is eigenlijk wat ook in dit gedeelte centraal staat. 1, 2 en 4 van Psalm 113, naar het amen op de preek. Peter, de lijdenstijd. 7 weken waarin de weg van Jezus weer centraal staat, van die eindigt bij het kruis en dan de opstanding. Wat is de tijd dan ook alweer hard gegaan? Dat het nu alweer begint. Kerst ligt maar net achter je en nu zijn we alweer bij de lijdenstijd. En dan weer zoveel aandacht voor het lijden, sterven van Jezus. Dat je jezelf misschien ook wel afvraagt, moet dat alweer? Moet dat elk jaar? Zijn er niet veel meer andere thema's waar je over zou kunnen nadenken als christen in de kerk? En zouden we dit dan niet wat minder moeten doen? Waarom zoveel? Het leven is toch meer dan alleen nadenken over lijden en sterven? Nou, dat is ook zo. En eigenlijk is het bij de leerlingen van Jezus nog steeds zo, op het moment dat zij op weg zijn naar Jeruzalem. En Jezus al voor 3 keer heeft gezegd, mijn lijden en mijn dood komt eraan. Bereid je er maar vast op voor, er gaan allerlei heftige dingen gebeuren. En die leerlingen van Jezus zitten met hun gedachten op een hele andere golflengte. En dat maakt dit verhaal van die 2 zonen van Zebedeeus, Jacobus en Johannes, ook zo interessant eigenlijk. Dat ze aansluitend op die boodschap van Jezus, dat hij overgeleverd zal worden, gespot zal worden, gegezeld en gekruisigd. En dan zeggen, dan net daarna, dan komt die moeder met die 2 zonen van Zebedeeus. Dus de vrouw van Zebedeus met haar 2 kinderen, die komt bij Jezus en ze knielt voor hem neer, staat er dan, om hem iets te vragen. Sowieso wel mooi hoe dat er staat eigenlijk, dat zij neerknielt in die diepe erkenning dat Jezus hier is. Dat doe je niet zomaar voor een mens. Dat doe je omdat je iets bijzonders in Jezus hebt gezien. En dat heeft ze gezien. En daarom knielt ze voor hem neer om hem iets te vragen. En niet voor zichzelf, maar voor haar kinderen. Nou denk ik wel dat die kinderen het ook wel een beetje graag willen. Want als Jezus straks antwoord geeft, dan spreekt hij niet die moeder aan zozeer, maar die leerlingen van hem, die Jacobus en die Johannes. Het lijkt wel of ze samen met hun moeder er even over nagedacht hebben. Hoe gaan we dit nou zo aanpakken? Je kunt ook moeilijk voor jezelf zo'n geweldige erepositie vragen, want daar gaat het natuurlijk om. Dat ze naast Jezus in het koninkrijk mogen zitten, een soort eerste minister en een tweede minister. Het zal nog wel een gedoe opleveren, misschien om beurten, ik weet niet, rechts, links. Hoe ze zich dat hebben voorgesteld. Maar dan ga je toch niet voor jezelf vragen? Nou, mama. Ja, papa zou wel aan het werk geweest zijn misschien, hè. Maar moeder ziet het ook wel zitten. En die moeder die gaat samen met haar zonen naar Jezus toe om hem te vragen of zij in het koninkrijk naast hem mogen zitten. Op de ereplaats, want daar gaat het natuurlijk om, in dat koninkrijk van God. Ze snappen het niet, zou je kunnen zeggen. Want dat Jezus gezegd heeft, maar zo gaat het helemaal niet. Maar zij zitten nog op de golflengte, we gaan naar Jeruzalem. En straks met die intocht in Jeruzalem zullen ze wel haast gedacht hebben dat het allemaal nu ook werkelijkheid zou worden. Dat Jezus als de koning het volk zou gaan regeren. en alles in zijn macht zal komen. En dat rijk van vrede, gerechtigheid. Wat een rijk zou dat wel niet worden. Met Jezus aan het hoofd. En die de broden kan vermenigvuldigen. De zieken kan genezen. De vijanden kan vernietigen. En dan ook nog zij daar zo bij. Een prachtig beeld. Vol verlangen. Naar een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Met Jezus aan het hoofd. En zij er heel dichtbij. Ik vind het trouwens. Dat lees je eigenlijk nooit zo in die verklaringen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer een mooi verlangen. Verlang u er niet naar, of jij? Naar dat koninkrijk van Christus. Waarin vrede zal heersen. En gerechtigheid in deze wereld zal komen. Natuurlijk denken wij daar dan bij aan de lange termijn misschien wel. Als Christus terugkomt op de wolken. Maar dat er toch iets zal komen van zijn genadevolle heerschappij. En een wereld vol vrede en gerechtigheid. Hij aan het hoofd. En wij daar heel dichtbij. En misschien niet alleen als lange termijn perspectief op de toekomst. Maar ook daar waar iets van dat koninkrijk van Jezus Christus in deze wereld dicht zichtbaar wordt. Dat we dat zouden zien. Dat Jezus regeert. En zijn koningschap vestigt in levens van mensen. En tekenen van hoop laat zien. En wij daar heel dichtbij. Dat zou ik toch ook wel graag willen. Of u dan niet, of jij. Dat we daar zijn naast hem. Links en rechts. En dat uw moeder daarom vraagt, dat snap ik helemaal. Vader zouden dat ook willen, denk ik allemaal. Dat die kinderen daar zijn. Langs Jezus. Waar hij zijn heerschappij zou tonen. En dat het voor iedereen zichtbaar zou zijn. En daar horen mijn kinderen ook bij. Bij Jezus. Als je een plaatje zou willen tekenen. Laat ik dan zo zeggen. Samen met je moeder. Over hoe dat nu moet gaan in deze wereld. Wat zou je dan verlangen. Voor je pasgeboren kind. Hè? Nou, dat ze bij Jezus zouden zitten. Niet alleen dat ze het goed zouden hebben in deze wereld, toch? En dat ze carrière zouden maken. En dat ze de directeur zouden worden van de ABN AMRO of zo. Ook leuk, natuurlijk. Maar zou dat het plaatje zijn? Waar je ten diepste naar zou verlangen? Of zou dat een plaatje zijn met Jezus in het midden, zijn heerschappij zichtbaar en mijn kinderen daar zomaar langs? Er zit natuurlijk ook iets hoogmoedigs in. Dat benadrukken alle uitleggers wel. De verkeerde vraag, maar ik dacht toen ik het zat te lezen, maar dat is misschien wel helemaal de verkeerde vraag, links en rechts. Maar er heel dichtbij vind ik wel een hele mooie vraag. En een eerlijk verlangen. Een verlangen dat mijn kinderen dicht bij Jezus zouden zijn. En in zijn heerschappij, in zijn zegenende heerschappij zouden delen. En daaraan mee zouden mogen doen. Zoiets. Nu en later. En als Jezus die vrouw en die twee leerlingen van hem het antwoord gaat geven op die vraag, dan zegt hij niet zomaar tegen ze, wat zijn jullie toch vreselijk hoogmoedig. Nee, dat doet hij helemaal niet. En dat bracht me op het idee dat Jezus die vraag ook wel begrijpt. Dicht bij Jezus, naast hem, in zijn heerlijkheid, in zijn koninkrijk delen. Daar zijn waar Jezus zichtbaar wordt en zijn heerschappij gevoeld wordt. Ja, geweldig. Maar wat Jezus eigenlijk doet, hij zegt, ja, dat is wel een mooi plaatje. En dat is wel een mooi verlangen. Maar dan kom je niet zomaar. En daarom stelt hij eigenlijk die wedervraag. En die vraag is diep. U weet eigenlijk, zegt hij, niet wat u vraagt. Want kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Nou, wij denken bij die drinkbeker altijd een beetje aan Gethsemane. Niet onterecht. Want die drinkbeker staat in het Oude Testament heel vaak voor de beker waarin de toorn van God over de zonde van Israël is opgenomen. En die gedronken moet worden. Die God geeft aan de heidenvolken ook. Hij laat hen drinken uit de drinkbeker van zijn toorn. En hij laat die drinkbeker van zijn toorn ook drinken door degenen die tegen hem gezondigd hebben. Uit zijn eigen volk. Drinkbeker. Het is Jezus alsof hij zegt, die beker waarin God zijn toorn over de zonde. Om al die redenen waarom u niet in het koninkrijk van mij zou kunnen komen. Om die te drinken, zou je dat kunnen? En zou je daarmee met die doop gedoopt kunnen worden? En dan betekent die doop hier niet een soort, ja wat wij mooi vinden, dan krijg je een mooi doopjurk aan en zo. Nee, die doop gedoopt worden is hier en daarin ondergaan. In dat drinken van die drinkbeker. Waar dat precies hetzelfde wordt als in die aankondiging van het lijden. Namelijk het lijden, het drinken van de drinkbeker. Tot het einde toe ondergaan. Gekruisigd worden. Tot in de dood vernederd worden. Zou die weg dan met mij kunnen gaan? Het is alsof Jezus zegt, ja dat koninkrijk, dat mooie plaatje. Waarin je zit aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand. En deelt in het volle heil wat eenmaal komt. En misschien nu soms al een beetje zichtbaar wordt. Daar kun je niet zomaar, dan moet je deze weg gaan. En weet je wat er mij nu in dit gedeelte het meest verbaast? En terwijl ik het voorlas, dacht ik het weer. Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk. We lezen er zomaar overheen. Kunt u dat, zegt Jezus. En dan zeggen die twee leerlingen, dat kunnen wij. Dat vind ik wel verbazingwekkend. Dat die leerlingen op deze diepe woorden van Jezus ingaan in dat koninkrijk. En bij mij zijn, moet je met mij meegaan. Door de weg van lijden, dood en opstanding. Natuurlijk kunnen we dat. Toen dacht ik van, misschien hebben die mensen daar toen wel gedacht. Maar ja, dat is beeldspraak natuurlijk. Ik denk dat ze dat gedacht hebben. Beeldspraak. Jezus wil eigenlijk te zeggen, het wordt eerst een beetje moeilijk en dan gaat het beter. Zoals wij dat ook wel hebben. Je moet strijden en overwinnen. Misschien heeft hij dat trouwens ook wel, of jij. Dat idee van het koninkrijk van God binnengaan en bij God komen en naast hem zitten in die feestzaal. Hoe je dat ook voorstelt, dat plaatje wat je hebt over de toekomst. Dan denk je, ja natuurlijk moet je eerst minder worden en dan gaat het goed. Dan zou bijna zeggen, een beetje menselijk gezegd, dan vloeit er geen bloed uit. Je hebt eerst een beetje pijn en dan komt het goed. Maar zo hang je niet aan een kruis, hè? Zo van eerst even door een dal en dan omhoog. Heb je dan al door, hè? Wat het betekent. Die drinkbeker drinken. En die doop, met die doop gedoopt worden. En dan zegt Jezus tegen hen, ja dat kan je wel, of het zal je wel overkomen. Al begrijp je nu schijnbaar helemaal niet wat je zegt. Het zal je wel overkomen. Weet je, wanneer ik denk dat die discipelen door hadden hoe het werkte. Toen ze wakker werden in Gethsemane. Want deze twee, hè, die hier bij Jezus naast hem willen zitten. En die zo hardgrondig zeggen dat zij die drinkbeker kunnen drinken en die doop wel gedoopt kunnen worden. Dat zijn die twee die in Gethsemane langs Jezus moesten waken en voor hen bidden. Petrus was daar ook nog bij, maar ook deze twee, Jacobus en Johannes. En toen het erop aankwam, sliepen zij. En toen ze met schrik wakker worden, werd Jezus van hen weggenomen. Door die scharen die hem bespotten en gehoond hebben. En in zijn gezicht hebben gespuugd en overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die hem gegeeseld hebben. En toen hadden ze het hart niet om heel dicht bij hem te zijn. Echt niet. Toen was het verlangen om met hem de weg te gaan wel helemaal opgedroogd. En wisten ze niet hoe ver ze bij hem vandaan moesten komen omdat zij aan hem geërgerd werden. Dat. Toen waren ze er niet. Toen lieten ze hem alleen. En toen dronken ze de drinkbeker niet. En ze gingen er niet in onder. Toen hadden ze door, toen ze wakker werden, dat hij het deed en zij het niet konden. En zo kan het ook zo makkelijk bij ons zijn dat wij denken, als het gaat over bij God zijn en bij God komen, dat we allemaal vinden, hebben we allemaal mooie woorden voor. Natuurlijk moeten we sterven aan onszelf. Natuurlijk moeten we weer opstaan in een nieuw leven. Natuurlijk moet ons vlees gekruisigd worden. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Moeten wij minder worden, moet hij de eerste zijn in ons leven. Weet je hoe makkelijk we dat zeggen? Natuurlijk moeten we Jezus navolgen door zijn lijden en door zijn dood, met hem begrepen. Natuurlijk. Maar hebben we dan wel door wat het betekent om de beker te drinken en daarin onder? En toen dacht ik, daarom heeft u elk jaar lijdenstijd. Om met hem mee te gaan. Op twee manieren. Om even na te denken wat het betekent om de drinkbeker van de toorn van God te drinken. Wat het betekent om daarin onder te gaan. En dat hij zijn leven aflegt. Tot in de diepte van Gethsemane. Mijn God, waarom verlaat u mij? Tot in de diepte van het kruis, dood en lijden. En zijn totale overgave. We moeten die les leren. Zodat ons vanzelfsprekend geloven. Wat we zo makkelijk doen, dat doet u misschien niet hoor. Ik wil niet dat iedereen, zeggen dat iedereen dat doet, maar het zit zo makkelijk in ons. Om zo makkelijk over geloven, over verzoening en over de dood van Jezus te praten, alsof het niks is. Ja, dat kunnen we. Wij zullen Jezus volgen, navolging van Jezus, discipelschap. Nee, vertel me maar net hoe ik het moet doen, dan zal ik gaan. Gaat u echt, ga jij echt op de weg van Jezus? Met die diepe betekenis dat Jezus zegt, alleen in de weg van lijden en dood kunnen wij ingaan in het koninkrijk. Weet je, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. In de lijdenstijd zou het goed zijn om te overdenken en te zien wat Jezus deed. En de weg die hij ging. Om te ontdekken dat wij die beker niet kunnen drinken die hij gedronken heeft. En dat we alleen met hem mee in verbondenheid aan hem ingaan in het koninkrijk van God. Kijk, en dan worden die beker en die doop ook wel net zoiets als avondmaal en doopbediening. Met hen sterven en in hem opstaan tot een nieuw leven. Je oude natuur kruisigen. Al die woorden staan in die formulieren. Moet u maar eens doorlezen. Dan zit u heel die weg van Jezus in doop en avondmaal begrijpen. En wij met hem mee. Opdat we in dat koninkrijk zullen komen. In dat plaatje van hem zullen passen. Waar hij in het midden staat. En wij heel dichtbij. Op een ereplek. Dat is ook natuurlijk een vraag in dit gedeelte. Het gaat Jezus niet alleen om aan te geven hoe wij in dat koninkrijk van hem zullen binnenkomen. Hoe hij die weg baant door zijn lijden, door zijn dood. En dat wij met hem meegaan. Die drinkbeker niet kunnen drinken die hij gedronken heeft, maar wel daardoor gediend zullen worden. Dat is de ene kant. Maar die andere vraag blijft ook staan. Hoe dichtbij zullen we dan zijn? Hoe zullen wij een ereplaats ontvangen? En dan zegt Jezus, als je dat goed leest in vers 23, je zult die drinkbeker wel drinken. En met die doop gedoopt worden. Niet zoals ik. Maar met mij mee. Aan mij verbonden. Mag je toch ook delen in dat koninkrijk. Mag je binnenkomen. En daar denken we over na in de lijdenstijd. Maar of je heel dichtbij mij zult zijn, op een ereplaats zult ontvangen, dat is niet aan mij gegeven. Die plaatsen zijn gereserveerd, zegt hij eigenlijk. Die plekken, die geeft mijn vader, voor wie het bestemd is, staat daar. Je zou kunnen zeggen, dat zijn gereserveerde plekken. Wat heb je zo heen? Is er een, ook in de kerk bij een bijzondere dienst, dan zitten de gemeente, dan hebben we gereserveerde plekken. Dan mag je niet zomaar gaan zitten, moet je voor uitgekozen zijn. Dat moet een reden zijn waarom jij daar mag zitten. En dat is mooi. En die geeft mijn vader. En het is natuurlijk gelijk de vraag die dan boven komt, aan wie geeft de vader die gereserveerde plaatsen dan? Wie mag er nu aanspraak maken op een plek van eer in dat koninkrijk van God? En laten we dat koninkrijk van God dan op twee manieren blijven lezen. Als dat toekomstbeeld, waar de volheid van dat koninkrijk zichtbaar zal zijn, in de hemel zeg maar, als de hemel op de aarde komt. Maar ook nu, daar waar dat koninkrijk van God nu zichtbaar wordt. Wie zijn daar dan het dichtste bij? Wanneer zouden mijn kinderen nu het dichtste bij Jezus zijn? Rechts en links. Wanneer zou jij nu heel dicht bij Jezus zijn? Hoe zou je die ereplaats kunnen ontvangen? En dat legt Jezus uit als die andere 10 leerlingen, die hebben die vraag natuurlijk een beetje gehoord van Jacobus, Johannes en die moeder, hebben het allemaal zien gebeuren. En die denken, wat? Zij? En zo werkt het niet. Wij lopen even goed mee in dat koninkrijk. Denk je dat wij niet ons vuur uit de sloffen hebben gelopen om Jezus te dienen? Hebben wij ook niet onze visserschepen achter ons gelaten, onze baan opgegeven en zijn ervoor gegaan? Waarom zij? Het lijkt niet alsof ze het zeggen. Maar je kunt het je gewoon zien in je gedachten. Die vraag dat al die discipelen op een bepaalde manier hebben gekeken, wat volstrekt duidelijk was, dit absurd. Als er al iemand naast Jezus zou moeten zitten, dicht bij Jezus zou moeten zijn, ja, dan toch ik, Petrus. Had ik het niet het eerste door dat Jezus de Zoon van God was, heb ik niet zijn naam beleden. Jezus tegen mij gezegd, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Kom even. Johannes dan, oké. Maar Jacobus? Dat is zoiets, hè? Wie is er nou dicht bij Jezus, nu? En wie zal dat dan later ook zijn? Aan wie gunt de Vader die plek? Nou, dat gaat Jezus uitleggen. En hij doet dat met een soort wet. Een soort regel van het Koninkrijk van God. En Jezus roept ze bij zich, die 10, en zegt tegen hen, u weet dat in de wereld de leiders van de volken heerschappij voeren en dat de grote gezag hebben. Een soort regel. Hoe belangrijker je bent, hoe meer vooraan. Hoe belangrijker je je voelt, hoe liever je vooraan zit. Dat is niet altijd zo. Er zijn ook gemene, hoogmoedige mensen. Die zijn er ook. Die gaan juist achteraan zitten. Dan kijk mij nou eens even. Ik zit helemaal achteraan. Hoe goed ben ik eigenlijk niet? Ik wil helemaal niet vooraan. Dan ben ik eigenlijk precies hetzelfde, maar dan draai je het een beetje om. Dat zijn schijnheilige, hoogmoedige, belangrijke mensen die doen alsof ze niks zijn. En dan, dat kan ook. Maar de regel is hetzelfde. De mensen die vooraan staan, die zichzelf belangrijk achten, die willen gezien worden. Omdat ze vooraan zitten, of omdat ze expres achteraan zitten. Het is precies hetzelfde. Dat is de wereld, zegt Jezus. En dat zie je natuurlijk in de wereld om je heen. Dat zie je op de straal, ook in je jongerengroep. Wie heeft het hoogste woord? Wie bepaalt wat we gaan doen of wat we niet doen? Die bepaalt hoe we eruit moeten zien en waar we ons aan moeten gedragen en welke woorden in zijn of uit. Dat zijn de grote, dat zijn de belangrijke. Die bepalen voor anderen hoe het moet. Dat zijn de modeiconen, dat zijn de politieke leiders die zeggen hoe je moet denken. Wil jij bij horen om groot en belangrijk te zijn? En dat is niet alleen in de wereld zo. Dat is natuurlijk ook een beetje, als je niet oppast in de kerk zo. Dat is eigenlijk altijd zo. En weet u, dat doen we ook met elkaar. Dat is trouwens ook wel iets dat ik hierover wil hebben vanavond, vanmorgen. Maar wat wel waar is. Wij laten dat ook gebeuren. En Jezus geeft daar een mooi voorbeeld van. Dat we dat laten gebeuren. Dan zegt hij in vers 25. Dat is de wereld. En dan zegt hij, zo zal het onder u niet zijn. Letterlijk staat er eigenlijk, zo is het onder u niet. Het is net alsof Jezus zegt, zo zal het niet, hoort het niet. In de oude Statenvertaling staat er, zo behoort het niet te zijn. Dat zegt eigenlijk, zo is het natuurlijk wel. Nee, zegt Jezus. Bij mij is het zo gewoon niet. Toch? Toch niet denkbaar? Nee, is eigenlijk niet denkbaar. En als het wel zo is, dan is het echt fout. Zo is het onder u niet. Bij wie onder u groot wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Dan zie je die 12 leerlingen van Jezus staan, met die 2 die graag aan zijn rechter en linkerhand willen zitten, en die anderen die dat helemaal aan die 2 niet gunnen, maar eigenlijk zelf daar zouden willen zitten. Dan zegt Jezus, dit gedoe, dat hoort niet, dat is niet bij ons zo. Als je een dienaar wil zijn, en daar staat het woord diakonos, als je een dienaar wil zijn, dan moet je, als je groot wil zijn, moet je een dienaar zijn, een diaken, en dan moet je die anderen dienen. Hoe wil je groot in het koninkrijk van God? Door een dienaar te zijn van allen. Dat kan je nog op een bepaalde manier doen, hè? In de Griekse wereld was als je een dienaar bent, staat een woord, het eigenlijk een soort diakonos, eigenlijk een soort tafeldienaar, dan liggen de mensen te eten zo rond die tafel, en dan staat er achter de gasten staan van die dienaar, en dan doet die man even, ik kom even hier, ik heb water, en dan breng je het gauw water. In de ogen van een Griek, en van ons misschien ook wel, is dat een heel vernederend baantje. In de ogen van Israël, van de Joden, is dat niet nederig. Als je maar iemand dient die heel belangrijk is. Dan straalt die belangrijkheid van die man ook een beetje af. Het is net als je vroeger, je bent de schildknaap van Karel de Grote. Tenminste, dan denk ik als kind, dacht ik van, dan ben je al heel wat. Dan moet je ook alleen maar zijn zwaard aangeven, zijn schild dragen misschien en zijn schoenen poetsen. Nee, niet. Maar dan ben je van Karel de Grote. Dat is heel belangrijk. Dus voor een Jood was dat eigenlijk een beetje het beeld. Een dienaar zijn van iemand die ertoe doet, dan doe jij er ook toe. En dan laat je zo kan het ons ook zijn, dan hoor je bij een groep. En dan zeg je op school van, dan hoor je bij een groep van die ene die het een beetje echt voor het zeggen heeft. En dan hoor je bij hem. Hij is groot, jij bent klein, maar je bent wel wat, want je hoort bij hem. En dan zegt Jezus dan achterna, hij zegt, maar als je nou zo dient en je dient de ander, ja, daar kan nog veel eigen belang in zitten, maar wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Dat is eigenlijk nog een stap verder. Dan dien je niet vrijwillig uit eigen belang, maar je hebt geen belang meer. Je bent iemand slaaf geworden. Je bent gewoon van hem. En je doet wat hij je vraagt. Die, zegt Jezus, ontvangen de ereplaatsen in het koninkrijk van God. Die zijn dicht bij Jezus. En waarom zijn die mensen die zo echt, niet uit eigen belang, niet omdat ze bij een groep willen horen, niet omdat ze meegenomen willen worden en zo toch een beetje belangrijk willen worden. Maar waarom zijn die mensen die nou echt niet meer belangrijk willen zijn, de dichtst bij Jezus? Waarom zitten die nou het naast hem, zou je kunnen zeggen? Waarom ontvangen die van de Vader nou de ereplaats? Omdat Jezus ook daar is, zegt hij. Want zo ben ik ook. En als u dicht bij mij wil zijn, en die plaats, die ere plek van de Vader wil ontvangen, moet je dus ook zo zijn. Dienend. Maar niet omdat je dan ook er nog een beetje toe doet. Maar restloos. Dat staat er. Zo, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven daarvoor over te geven. Dan hoor je heel dicht bij Jezus. Als je met hem verbonden bent, maar ook net zoals hem dient en jezelf overgeeft voor de ander. Dat is wel heftig. Het begon eigenlijk allemaal met die eenvoudige vraag. Mogen mijn kinderen naast u zitten in het Koninkrijk van God? Mogen wij dicht bij u zijn in dat Koninkrijk van God? In uw Rijk? Straks, en nu ook al, daar waar het Koninkrijk zichtbaar wordt, mag ik daar nou dichtbij zijn? Het antwoord is wel moeilijk. Kan je dat wel? Kan jij wel die drinkbeker drinken? Kan je wel met mij meegaan en daadwerkelijk aan mij verbonden zijn? En misschien nog een tweede vraag. Kan je wel net zoals ik in het leven staan? Of blijft die tafel van dat Koninkrijk van God dan leeg? Als je nu er nou zo naar kijkt en dat plaatje weer probeert te tekenen voor u en voor uw kinderen. Dan zou je zeggen, zetten we Jezus in het midden in zijn Rijk. En waar zouden we elkaar dan neerzetten? Zou je dan zeggen, nou, zet ze maar links en rechts. Dat gaat wel wat worden. Of zeg jij dan vanmorgen, nou, doe mij maar niet. Want echt, met Jezus zijn weg gaan en aan hem verbonden zijn en mezelf vernederen en mijn eigen dromen opgeven om bij Jezus te zijn, die prijs is me te hoog. Dat zou kunnen. Dan is het wel eerlijk. Dan moet je niet weer allerlei mooie verhalen vertellen. Dat dan niet. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen, ja, als het zo ligt, als ik om bij God te zijn mijzelf moet verliezen en mijn leven moet opofferen om bij Jezus te zijn en mijn dromen niet meer kan dromen, maar zijn verlangens moet gaan doen, nou, dan hoeft niet. Dat is natuurlijk een hele logische reactie. Toch maar die lijdenstijd volgen, zou ik dan zeggen. Toch maar eens zien wat hij gedaan heeft. En zicht krijgen op de onmetelijke liefde van God die daaruit spreekt. Dat je misschien bewogen wordt om te zeggen, ja, toch maar wel. Want hoe zou ik anders die beker kunnen drinken als ik het niet met Jezus doe? Hoe zou ik anders ondergaan en opstaan in een nieuw leven als ik het niet met Jezus doe? Waar ik mijn eigen weg zonder hem moet gaan, waar kom ik dan aan? Dat je bewogen wordt, gewonnen wordt om te zeggen, ja, dan maar toch zo met Jezus weg. Of misschien zeg je vanmorgen, ja, als het zo moet, zou dat misschien nog wel willen. Maar zou dat kunnen? Zou dat koninkrijk, zou ik dan buiten blijven staan? Zou ik dan ook in slaap vallen, om zomaar te zeggen, en in mijn eigen gerustheid achterblijven en niet met hem meegaan? En daarom vind ik het zo mooi, dat vind ik zo verrassend, dat Jezus dan aan het eind zegt, van ja, met mij meegaan betekent samen met mij de weggaan van sterven en opstaan. Van loslaten en behouden worden. Van ondergaan en opkomen. Ja, dat, die weg. Ook nog die weg, als ik dicht bij Jezus wil zijn, om dat volstrekt te doen zonder eigen belang en dienend in het leven te staan, opdat we de eerste zullen zijn met hem. Dan zegt Jezus, zo ben ik ook gekomen. Maar ik deed het op een hele bijzondere manier. Want tot vers 28b klopt het verhaal. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Punt. Dan zou het een soort moreel verhaal zijn. En zijn ziel, dat wordt aan u niet gevraagd. En aan mij niet gevraagd. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Als ik kijk naar wat Jezus zegt over ingaan in het koninkrijk, dan moet ik zeggen, dan gaat het voor mij niet lukken. Om mij echt mezelf weg te cijferen en op te geven, daar strijdt alles in mij tegen. Dicht bij Jezus zijn, ja, maar niet daardoor. Naar de hemel gaan, ja. In het koninkrijk van God komen, dat plaatje tekenen, ja. Maar om daarin de weg te gaan van Jezus, jezelf te kruisigen en je eigen verlangens opzij te zetten, dat kan niet. En dan is het wel heel erg mooi dat Jezus zegt, ik doe het nu op zo'n manier dat jij dat niet in die diepte hoeft te doen die ik heb gedaan. Dat je alleen maar met mij mee hoeft te gaan. Ik zal die beker drinken op zo'n manier als jij niet kan. Ik zal die dienaar zijn op zo'n manier zoals jij dat niet kan. Opdat je behouden zou kunnen worden. En toch in dat koninkrijk van God zou kunnen komen. Ik zal dat doen. Al wat van jullie verwacht zal worden. Of gevraagd wordt. Is om dat aan mij over te laten. En met mij mee te gaan. Dat is wat de lijdenstijd ons wil laten zien. Wat Jezus deed. En dat hij dat voor ons deed. En dat we alleen omdat hij het voor ons deed, ook met hem mee kunnen gaan. Gereserveerde plaatsen. Ja, zo zijn het eigenlijk allemaal een beetje gereserveerde plaatsen. Dat in het koninkrijk van hem komen zij, die klein en gering zijn, het zelf niet kunnen, maar voor wie Jezus de plaats heeft betaald. Gereserveerd door hem, vanwege hem, door de Vader. Opdat u en ik, terwijl we zelf zo ontzettend gebrekkig zijn, daar toch in kunnen komen. En ook mijn kinderen, mijn kleinkinderen, de mensen om me heen. Hij deed het. En dat ontdekken we telkens weer. Naast hem zitten. Bij hem zijn. Straks. En nu ook. Waar zijn genade zichtbaar wordt. Dicht bij hem zijn. Zien op Jezus. Op zijn lijden, op zijn sterven. Brengt ons oneindig dichtbij. En roept in ons wakker. Het verlangen om net zoals hem te zijn. En te dienen. En een dienaar van allen te zijn. Amen. Met laten we samen God danken en ook voorbeden doen dat we danken bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst komen we bij u. En misschien wel als eerste met ons verlangen. Dat wij dat verlangen wat ook sprak in deze tekstgedeelte, naar het bij u zijn, o Heer Jezus Christus. Dat wij dat verlangen hebben. En als wij dat verlangen niet hebben, dan bidden wij u dat u dat verlangen in ons leven wekt. Om dicht bij hem te zijn. Dat daar waar hij zijn heerschappij in deze wereld laat zien, dat we daarbij horen. Dichtbij. En o grote God, wij bidden u dat ook. Voor onszelf, voor onze kinderen. Dat we dicht bij u zullen blijven. Dat we eenmaal in de volle heerlijkheid van uw koninkrijk ook in zullen gaan. En bij u mogen zijn. Dicht bij u. Omdat we van u zijn. En dan weten we uit de Bijbel ook wel dat dat gaat door de weg van zelfovergave. Van je vleeskruisigen en van al die moeilijke dingen. We ook in Jezus zien. Van het drinken van de beker en van het ondergaan en opstaan in een nieuw leven met hem. En Heere God, vanmorgen willen wij ook aan u belijden dat wij dat zo gemakkelijk zeggen. Dat het allemaal moet en dat dat erbij hoort. En dat we net zoals Johannes en Jacobus zijn, dat we nauwelijks beseffen wat we ermee zeggen. Heere God, ga met ons mee in deze lijdenstijd. Opdat we in het nadenken over de weg die Jezus ging, zicht krijgen op de diepte van dat lijden. En de overgave en de oneindige liefde van u die daarin spreekt om voor zondige mensen een plaats te bereiden in uw rijk. Geef ons ogen om te zien. Een hart dat daarin bewogen wordt. En dat we zouden leren dat we die weg naar u alleen met hem kunnen gaan, achter hem aan. Omdat hij die weg ging op die zo bijzondere manier van de overgave voor de ander. Omdat wij met hem sterven zouden, begraven worden, maar ook in hem opstaan met een eeuwig perspectief op het koninkrijk van u. En dat we nu in dit leven dicht bij hem zullen blijven. Heer, geef ons dit. Geef ons een bijzondere lijdenstijd. Een bijzondere bezinning over de betekenis en de diepte daarvan. Op wat alle clichés, alle eenvoudig, zo gemakkelijke vanzelfsprekendheden verdwijnen. En ons geloof grond onder de voeten krijgt. Omdat het geworteld wordt, dieper en dieper, in wat Hij voor ons heeft gedaan. Heere God, wij bidden u om vergeving over daar waar wij zo belangrijk willen zijn. Want dat komt er ook weer in mee. Ook in dat koninkrijk van u van belang willen zijn. Leer ons niet alleen op hem te zien in deze komende tijd. Om de diepte van lijden en dood te beseffen. Maar leer ons ook daarin wat het betekent om navolgers en discipel van u te zijn. Namelijk dat we diakenen worden. Dienaars. En niet alleen omdat we daar zelf beter van worden, maar slaven zouden zijn, omdat wij voor de ander willen zijn. O grote God, die liefde bent, leer ons zo die liefde van u te beamen en het zichtbaar te maken in de weg die we gaan, in de dingen die we doen, de woorden die we spreken. Opdat wij in dat koninkrijk van u, waar het kleine groot is en het grote klein, de minste, de meeste, de eerste, de laatste, de eerste. Opdat wij in dat koninkrijk dichter bij u zullen zijn dan we ons ooit hadden kunnen dromen. Dan we ooit hadden verwacht, op hadden gehoopt. Maar dat we vol zullen zijn van u, in uw rijk, nu en later, voor altijd. Zo bidden we u Wat zou die gemeente van u in navolging van u dienend aanwezig zal zijn, ook in deze wereld. Niet omdat we ons beter vinden of belangrijker. Maar we zijn er ook voor de ander om ons heen. Zegen ons dan en leer ons dit. En zo bidden we ook voor elkaar, voor de noden binnen de gemeente. We bidden voor de heer Hoogvliet, de heer Moen en mevrouw Drogendijk. U kent hen en u weet dat zij met ziekte tobben. Wilt u bij hen zijn en bij allen die bij hen horen. En draag hen in uw genade en geef herstel. Zo bidden we voor allen die we niet met namen noemen, maar die uw zorg in het bijzonder nodig hebben hier in de gemeente of in de gemeenschap waarin wij leven. We bidden dat voor ons land en voor deze wereld. Zoveel nood, zoveel klein leed en zoveel groot pijn, verdriet en rouw. Ontfermt u zich over uw wereld en laat uw gemeente als een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld zijn. Laat ze delen van wat ze hebben ontvangen, aan geloof en aan gaven. Zo bidden we om uw zegen over alle hulpverlening aan mensen in nood. We denken ook aan de nood, de immense nood in Afrika van honger en gebrek. Uitzichtloos en eindeloos. Geef dat we iets mogen doen als teken van uw liefde. En daar dienend aanwezig zijn, dan zijn we ook nog dicht bij u. Tegen zo het werk van de hulpverlening, ook van de GZB, van zending, van de evangelisatie, ook hier in Nederland. Laat het alles bijdragen aan uw rijk. Zo zijn we ook dankbaar voor de goede dingen die u geeft, in deze wereld ook. Maar ook zomaar in ons midden. We denken aan de geboorte van Marina Sedine, de dochter van Wilco en Celeste. Wilt u hen met de blijdschap die zij hebben, dat ook vreugde laten zijn in u en met u. Omdat we u als de gever ook van nieuw leven hebben gezien. En draagt het kind. Laat het ook dicht bij u zijn en blijven. Zo dicht. Zoals bij de goede herder die het lam in zijn armen draagt. Dat bidden we voor al onze kinderen en al onze kleinkinderen. Behoed en bewaar hen dicht bij u. Zo leggen we het leven van ons en van deze wereld in uw handen, goede handen. Ontfermt u zich en zegent u ons, alle in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 138, waar het ook gaat over dat God, hoewel hij hoog is en groot en hoog verheven, zich ontfermt over het kleine, over hen die nederig knielen, maar dat hij de hoogmoedige niet wil aanzien. 3 van 138. weten verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven vrede. Amen.